is een podcast van King.
Je hoort Sexual Healing van Marvin Gaye, de mierzoete plaat. En verderop in deze aflevering vertellen we waarom we nou juist dit nummer hier draaiden. We zijn aangekomen bij de derde aflevering van de Bedevaart naar de Hacienda. Nou, de eerste twee afleveringen zijn geweest en we hebben van de trouwe kinkluisteraars ook de eerste feedback ontvangen. En dank allemaal voor de reacties op de eerste twee afleveringen. Dat is erg leuk. Ik weet niet hoe het met jou zit, Huub, maar ik kan eigenlijk niet eens meer over straat.
Nou ja, het is wel een stukje herkenning inderdaad. Maar het is mooi om te horen dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn in onze bedevaartsreis op weg naar de Hacienda. Welk jaar gaan we naartoe vandaag eigenlijk, Rens, in deze aflevering?
Nou, we stappen van eind jaren 70 naar begin jaren 80. 1982 om precies te zijn. En volgens mij kan jij wel goed vertellen wat er allemaal gebeurde in dat jaar.
Wat in dat jaar 1982 de wereld was qua nieuws, was dat het kabinet van Aagt 2 ten val kwam en dat de PvdA vervolgens de verkiezingen wint. Maar wonderbaarlijk genoeg toch good old Ruud Lubbers premier wordt. Villeneuve die komt om het leven helaas bij de Grand Prix in België. En niet onbelangrijk, de Compass Disc, dus de CD zoals we hem allemaal kennen waarschijnlijk, die wordt voor het eerst geperst bij Philips. De eerste die van de band afrolt is ABBA met de Visitors. Ja, en hoe toepasselijk genoeg is dat je dan, als je vooruit gaat in de tijd naar waar wij nu zitten, met Voyage, eigenlijk ook weer terugkomt bij ABBA. Prachtige plaat, hele mooie liedjes. Ze gaan in 3D toeren, maar ja, lang verhaal kort, we gaan het niet over ABBA hebben.
Heel goed.
Wij gaan terug naar onze bedevaartsreis, de bedevaartsreis naar de Hacienda. Maar waar waren we ook alweer gebleven na die eerste twee afleveringen, Rens?
Ja, we hebben het gehad over het legendarische Sex Pistols concert in de Lesser Free Trade Hall. Hoe dat eigenlijk Tony Wilson en zijn mannen aanzetten tot oprichting van Factory Records. En natuurlijk de grote band van Factory, Joy Division, uitgebreid behandeld in de vorige aflevering. De opkomst van de postpunk en helaas ook het overlijden van Ian Curtis aan het eind van de vorige aflevering. Dus daar pakken we hem weer op.
You are listening to a special podcast.
Hacienda.
Hacienda.
Op bedevaart naar de Hacienda.
Pilgrimage to the
Hacienda.
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 Hacienda. It was the best club ever.
Hacienda.
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 Bedevaart naar
Hacienda.
Het jaar 1982. Nou, we hebben een hele hoop dingen inderdaad al besproken en gehoord. Eentje die ik niet voorbij heb horen komen, maar waar we wel attent op gemaakt werden door de luisteraars, dat is de naam van Mark E. Smit. Ook in 1976 aanwezig bij het concert. Ook de inspiratie om te starten met zijn band The Fall. En ik mag wel letterlijk zeggen zijn band, want het draait echt allemaal om hem. Zij brengen in 1982 een album uit. Nou, we hadden het in de voorbespreking daar eerlijk, al een beetje over. Jij noemde hem de opus magnum van The Fall. En welke plaat heb je het dan over?
Ja, dat is Hex and Diction Hour. Komt dus uit 1982. Zij zijn dan al een tijdje een plaat aan het maken, maar in retro perspectief was dat ook weer niet zo bijzonder. Want tot zijn dood heeft Mark E. Smit meer dan 80 platen gemaakt met The Fall. En The Fall, dat is ook een vrij rekbaar begrip, want die samenstelling die veranderde ook per keer. Ook omdat Mark E. Smit volgens mij een tamelijk onweerstaanbaar persoon was. Mede ook door het drank- en drugsgebruik. En die plaat uit 82 is eigenlijk een hele toffe postpunk plaat. Ik zou hem allemaal eens luisteren. En als we praten over postpunk, dan denken heel veel mensen ook aan een beetje het praatzingen. Nou, daar was hij de koning in. Hij stond ook heel vaak bij zijn concert achter een lessenaar. En dan stond hij eigenlijk gewoon te praten. Het is eigenlijk echt praatzingen, zoals je dat tegenwoordig kent. En dat was enorm cool. En dit was een hele toffe plaat uit 1982.
Nou ja, dan laten we uiteraard ook even een klein fragmentje horen van die plaat. Hier is Classical.
Classical.
dit geluid, wat maakt dit nou zo bijzonder? Wat is nou zo bijzonder aan de Four Hands?
Eigenlijk is het, dit is typisch Manchester. En waarom? Hij kwam trouwens ook uit de suburbs, net als, daar hebben we het vorige keer ook genoemd, hè? Dus Ian Curtis. En ook van The Cure. Dus daar hebben wij inderdaad de vorige keer bij stilgestaan. En eigenlijk hoor je dat die repeterende geluiden. En wat je eigenlijk, en dat is nu ook weer retroperspectief, is dat zij veranderen later ook in die dancemuziek. Dus zij zijn hier in deze tijd een heel erg postpunk. En gaan later gaan steeds meer de elektronische tour op. Ze lopen eigenlijk een beetje vooruit op de tijd met Chester, waar we allemaal nog uitgebreid bij gaan stilstaan de komende afleveringen. Het is echt een typische band die eigenlijk symbool staat voor alles wat Manchester heeft voorgebracht in de muziek.
Prachtige band, dus hoe impulsief en ad hoc ook die frontman eigenlijk is en waar hij ook bekend om staat. En zowel op het podium, inderdaad, je gaf het al aan met een mooi voorbeeld, maar zeker ook ernaast, achter de schermen. Ja. Talloze verhalen over terug te vinden en waarschijnlijk ook wel luisteraars die het meegemaakt hebben.
Misschien nog één mooi verhaal, misschien wel, zowel dat hij op een gegeven moment bandleden, hij deed het improviseren op het podium ook. En bandleden worden er op een gegeven moment zo gek van. Dat is trouwens ook typisch postpunk, hè, dat experimenteren. Maar zijn bandleden die trekken het op een gegeven moment niet. Op een gegeven moment zijn er ook twee die slaan hem gewoon op zijn gezicht op het podium. Is een Amerikaanse tour. En zij vliegen de dag erna gewoon naar huis. Zij zijn er klaar mee. En Mark E. Smith die denkt dan niet van, oh, ik ga mee. Maar hij boekt dan gewoon 3 muzikanten op die dag zelf. En die dag erna speelt hij gewoon weer het volgende concert met de Fall. En zo merk je meteen hoe hij met zijn bandleden omging.
Hij is het centrum van de band, blijft het centrum van de band. Genoeg wisselingen meegemaakt. Ook platen gemaakt met Amerikaanse muzikanten. Hij heeft relaties gehad met menigeen die hij vervolgens ook weer de band inhaalde. En enige tijd later ook weer liet gaan.
Ja.
Zijn leven stond ook wel een beetje bol met drangs en drugs gebruikt. Maar toch, desalniettemin, prachtige muziek. Je gaf het al aan, hè? Tientallen platenalbums heeft hij gemaakt. Helaas in 2018 is hij ons op 60-jarige leeftijd gevallen, moet ik zeggen. Ja. Wel belangrijk om te vermelden en mooi om ook even te horen. Maar wij gaan terug natuurlijk naar onze bedevaartsreis. Terug naar de Hacienda. Want nou goed, Factory Records, ja, die lopen, die rollen, die zijn los.
Ja, Factory was inderdaad een paar jaar nu aan de gang. Hè. Kwam uit 78, dus nu een jaar of 4. Een paar succesvolle releases gehad. Clubavond in de Russell Club. Maar zoals de vorige keer ook al constateerde, dat ze een behoorlijke klap kregen na het overlijden van Curtis. En Joy Division had beloofd om te gaan stoppen. Maar eigenlijk vroeg zij zichzelf af van waarom eigenlijk. Hè? We zijn net begonnen, we hebben zoveel plezier in het spelen. En ze waren eigenlijk net lekker bezig. En dat heeft ze dus toen besloten tot de oprichting van New Order. Waarbij Ian Curtis uiteraard natuurlijk niet meer mee kon doen. En hij werd vervangen door de vrouw van drummer Morris. Dat was Gillian Gilbert. En hun eerste plaat is Movement. Dat is F-A-C-T 50. Fact 50.
Ja, de bekende nummers waar we het eerder ook al over hadden, ja.
En ze wil ook geen Joy Division spelen. Dus geen muziek van Joy Division spelen live. En het label rommelt eigenlijk een beetje door. En laten we Jen Hicks.
Ja, conservator van van Exposition waar we zijn geweest in Manchester, ja.
Precies. Laten we haar heel eventjes deze tijd duiden.
That sense of how ramshackle they were as a record label. They didn't do things the way that most businesses do. And somebody could be involved in the production of something but never have seen it. Just says Factory to me. Yeah. I love that artifact. My role was to develop stories that speak to our audiences and speak to the subjects that we cover at the museum. So one of the things that I wanted to bring in was a science and technology story. So we talk a lot about the fact that Factory was at the forefront of taking on board new digital and electronic equipment and musical instruments. So you've got Bernard Sumner building his own synthesizer from a kit. You've got the wizard Martin Hannett in the studio who's using all of this really, really new, radical technical equipment. So we've got on display the AMS DMX digital delay line that he worked with AMS to develop and was one of the first people to use it in the studio. And one of the things that Tony was passionate about was giving people that opportunity to maybe just record one thing, not being a full Factory artist. But with that one thing, they could then go to other record labels. And off the back of it, so a band like OMD got a major record deal off the back of Electricity being on Factory. ESG did the same thing. They released their single and then got a major label deal in America off it.
Ja, wat wel mooi is, dat is ook in 1982, is dat New Order ook in optreedt in Nederland, in Rotterdam. En ze hangen dus zelfs een briefje op, dat deden ze vaker bij de concerten, waarbij ze tegen mensen zeiden van, joh, als je je geld terug wil, dat kan nu nog, loop gewoon weg, wij betalen je terug. En daarbij werd ook genoemd dat ze geen Joy Division nummer speelden. Ja, daarmee gaven ze eigenlijk zelf ook aan hun twijfel. Er was bij dat concert in Rotterdam ook een enorme knokpartij tussen de fans. De bandleden van New Order die spraken ook niet met het publiek. Ze spraken ook helemaal niet met de pers. Ze waren heel erg in zichzelf gekeerd. Ze waren gewoon heel erg zoekende. En een van de dingen waarin ze aan het zoeken waren en waarmee ze aan het spelen waren, dat was elektronische muziek. En dat hadden we vorige aflevering heel kort genoemd. Maar een van de tracks, en die speelden ze ook bij dit concert, dat is Everything's Gone Green. Ik denk dat het lekker is om daar even een klein stukje van te laten horen.
Klinkt anders dit. Ander geluid. Natuurlijk, alle begin is moeilijk. Hè? Je wil niet meer de oude Joy Division nummer spelen. De keuze die je gemaakt hebt, belofte die je gedaan hebt aan elkaar. Maar dit is wel totaal iets anders dan het kenmerkende geluid van Joy Division. Waar is dat gebleven? Waarom? Vertel.
Ja, ik denk dat het echt afzetten is. Afzetten tegen wat Joy Division deed. Ze wilden gewoon echt iets heel anders. En ze willen natuurlijk experimenteren. Wat we net ook al zeiden, dat is natuurlijk super belangrijk.
Maar dit is echt een nieuw geluid. Dit is ook op een andere manier tot stand gekomen. Kijk, waar je bij Joy Division bijvoorbeeld gitaren hoort, hoor je hier bijvoorbeeld een synthesizer.
Dit zijn de synths, ja. Ja, zelfgemaakte synths. Dus Sumner, die dus nieuwe frontman was, hij gaat eigenlijk experimenteren met synthesizers. En heeft ze dus zelf gemaakt en begint gewoon zelf min of meer te kloten. En dat is ook heel echt lekker punky. En hij is er eigenlijk zelf mee aan het kloten. En het nummer wat we net hoorden is Everything is Gone Green. Tony Wilson noemt het later ook het belangrijkste nummer van de moderne wereld. Dus hij is daar enorm
lyrisch over.
Inderdaad, ja. En Hennet, de producer, die gekke hippie die we eerder bespraken, die ook Unknown Pleasures van Joy Division produceert. Hij loopt ook weg in deze tijd. Na een of andere onzinnige discussie, hij loopt weg en hij komt nooit meer terug. En wat ik denk, dat is natuurlijk deze tijd achteraf altijd makkelijk lullen, is dat ik denk dat ze de tijdsgeest heel goed aanvoelden. Het werd iets optimistischer. We hebben het gehad over de grauwe steden en de punk van halverwege jaren 70. Nu begint het echt een beetje te veranderen, zo begin jaren 80. Tijdsgeest wordt positiever. Ja, en New Order wilde gewoon wat minder donker zijn, wilde echt vernieuwing.
Een hoop verandering, deels ook noodgedwongen natuurlijk, omdat je samenstelling verandert met het wegvallen van Curtis. Andere bandnaam, andere muzikale lijn mogen we met zekerheid nu wel vaststellen. Dat roept meteen de vraag op, waarom kies je daarvoor? Want je hebt een succesformule. Je staat op het punt van eigenlijk het grote doorbreken naar de VS, gaf je in de vorige aflevering aan over Joy Division.
Ja.
Waarom dan toch deze andere keuze? Los van de belofte die je doet naar elkaar en naar je overleden maatje.
Ik denk dat ze om die reden juist echt anders wilden klinken. En ze waren gewoon dol op het experimenteren. En wat ik net zei, die tijdsgeest die ze aanvoelden. Ik denk dat de drie belangrijkste dingen zijn waarom ze echt iets anders deden. Wat je eigenlijk ziet is dat Tony Wilson, die voelt dat ook aan. En die is daar eigenlijk ook heel erg enthousiast over. Die is sowieso enthousiast over iedere vorm van verandering en gekkigheid. En we horen een interview met hem bij de BBC. En dan gaan we vanzelf ook naar het volgende hele belangrijke mijlpaal van Factory.
Tony, why bother to create the Hacienda?
Why bother? Well, it's necessary for any period to build its cathedrals. It's necessary for any youth culture to have a place, a sense of place. And Manchester had not had one for 2 years. And we found ourselves financially in the position that being the only people who were able to do something about it. And thirdly, it's necessary for a city like Manchester, which is an important city and which has been important in music, to have the facilities that New York and Paris have, and not to have the facilities that New York and Paris have for the young people here would be a disgrace.
Hij zegt letterlijk, elke tijdsperiode, elke generatie bouwt zijn eigen kathedralen. Mooie uitspraak.
Ja, klopt. Ja, en Wilson en consorten voelen dat het momentum er weer is. Ze hebben ze zijn eigenlijk uit het dal naar het overlijden van Ian Curtis gekropen. En ze willen een droom laten uitkomen. En dat is iets terug doen voor de stad, voor de kids, zoals ze dat zelf zo mooi zeggen. En die plaats van New Order, die Fact 50, dat was een mooie eerste stap. Maar vak 51, FAC 51, dat wordt de oprichting van een nachtclub. En dat is eigenlijk hun grote droom al een tijd. We hebben het ook eerder ook genoemd, dat Ellen Erasmus, die zei steeds van, ik wil een creatieve plek waar iedereen samenkomt. En ze hebben hier natuurlijk heel lang over gefantaseerd. Dat label, dat staat nu. En nu willen ze meer. En ze richten een nachtclub op. En dat wordt de Hacienda in mei 82. Nou ja, niet toevallig. Exact 40 jaar geleden. Ziet de Hacienda het levenslicht.
Dus eigenlijk is de Hacienda, om het oneerbiedig te zeggen, met een misschien wel een letterlijke visualisatie, een dikke vette middelvinger naar de rest van de wereld. Zo van bam, kijk, hier zijn wij. De mensen van het noorden, noordwesten eigenlijk, van Engeland. De arbeidersklasse. Wij kunnen hard werken. Wij bouwen ons eigen poptempel. Wij bouwen onze eigen muziek. Wij kunnen dit gewoon. Klaar, bam. Die vinger omhoog. Die arrogantie ten top een beetje. Dus de Engelsen dat soms een beetje kunnen hebben, dat cockney-achtige verhaal. Nou, ja. Mooi.
En eigenlijk zetten ze zich ook weer af tegen de arrogante Londenaren. Maar eigenlijk doen ze dat zelf natuurlijk ook een beetje aan mee. Maar wat zij ook, wat Wilson ook heel nadrukkelijk, wat je hem ook wel vaker hoort noemen, is dat de Beatles, wat zij deden in natuurlijk al vele jaren eerder, maar zij waren natuurlijk een band uit de buurt, uit Liverpool, vlakbij Manchester. En zij gingen op een gegeven moment naar Londen met Abbey Road Studios. Ze maken daar die iconische foto op dat zebrapad. En uiteindelijk hebben zij een heel deel van hun roem is eigenlijk verlegd naar Londen. En Tony Wilson heeft zoiets van, joh, we hebben zulke goede muziek hier in Manchester. Laten we dat juist bij elkaar houden en laten wij Manchester groot maken.
Precies, want de Beatles experimenteren natuurlijk ook, hè? Day in the Life. Om er een voorbeeld te geven, de meest bizarre klanken in Strawberry Fields die voorbij komen. Ja, letterlijk figuurlijk forever. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel mooi om even te laten zien aan de buren. En er zit behoorlijke rivaliteit natuurlijk tussen van, Manchester kan dit ook, heeft hier een gepast antwoord op. Maar er is natuurlijk ook wel een reactie na. Ik denk dan even, dezelfde tijd als de Beatles, de Beach Boys. Natuurlijk ook briljante muziek, maar God Only Knows, Good Vibrations. Ja, prachtig om te zien dat Manchester dan toch, het zij na enige tijd, dan daar toch op reageert. Dat gezegd hebbende, de naam van de Hacienda denk ik wel een hele belangrijke is, want dat hebben we eigenlijk nog niet uitgelegd aan de luisteraars. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dat is misschien ook nog wel een heel mooi feitje om te delen.
Dan denk ik Manchester, denk ik Engeland, Liverpool, maar niet uit Londen. Maar het Hacienda, dan denk ik meteen aan iets Mexicaans, iets totaal anders. Dan denk ik zelfs als je het hebt als ras Limburger aan Ben Verdelle met zijn hit de Hacienda. Maar waar komt in godsnaam die naam vandaan? En ik hoop alsjeblieft niet van Ben Verdelle uit Limburg. Niks nadelen van Ben, maar dit moet toch ergens iets anders vandaan komen. Is het dan een avondje Mexicaans geweest?
Nee.
En dan rolt dit uit de koker?
Nee, dit komt uit een gedicht.
Uit een gedicht? Oké, klinkt interessant, ja.
Ja, jij legt mij nu de naam van iemand in de mond die ik amper kan uitspreken.
Nou ja, ik weet dat jouw Russisch ontzettend goed is, toch?
Ivan Gletklov.
Ja.
Gletklov.
Geboren uit Russische ouders in Parijs.
Klopt. Hij is een activist en een poëet. Hij schrijft in 1953... schrijft hij een stuk en daarin zit de volgende passage. En we hebben iemand op straat gevraagd. Het kost ons 2-3 passanten. van, weet jij waar de naam Hacienda vandaan komt? En toen was er iemand en die kende het. En die kende ook de passage van het Gletgeloof. En die sprak het vloeiend in.
Now that's finished. You won't see the Hacienda. It doesn't exist. The Hacienda must be built.
Ik ga me niet de vingers branden aan het uitspreken van de naam van deze meneer die in 1953 dit prachtige stukje poëzie maakte. Maar daar komt in ieder geval de naam van de Hacienda vandaan. Overigens, niet alles wat deze man deed was een succes. Hij was een keer zover dat hij met een goede vriend van hem op een bouwplaats explosief materiaal heeft gestolen met als idee, we gaan de Eiffeltoren opblazen in Parijs. En toen hem gevraagd werd naar de reden toen hij vastgenomen werd, toen gaf hij aan met die vriend van hem, nou ja goed, op ons zolderkamerraampje, daar schijnt het maanlicht naar binnen, want dat wordt door de Eiffeltoren naar binnen gebeamd, zo'n soort van reflectie. Dus je kunt zien, geniale gek liggen inderdaad dicht bij elkaar. De beste man heeft inderdaad ook nog shocktherapie gekregen en zo. Is uiteindelijk in 1998 ons ontvallen. Maar ja, daar komt dus inderdaad de naam van de Hacienda vandaan, uit een gedicht.
Mooi. Hey, terug naar het verhaal. Want wij zijn natuurlijk op Bedevaart. We zijn niet alleen maar aan het kletsen hier in de studio. Wij zijn natuurlijk het echte verhaal gaan ophalen van de Hacienda. We zijn naar de plek gegaan waar de Hacienda staat, of ik moet zeggen stond. Want zoals we eerder ook opmerkten, is er nogal veel veranderd in de stad Manchester. Er wordt enorm veel gerenoveerd. En dus ook de plek waar de Hacienda ooit stond, dat is naar de grond gegaan. En daar is een nieuwe flat neergezet, een appartementencomplex. Die heet nog wel de Hacienda, dus Hacienda Apartments. Dus het is nog altijd wel mooi voor een bedevaart. Maar Aurelie Erasmus, dus de dochter van medeoprichter Ellen, die we vorige aflevering ook al aan het woord lieten, die heeft ons iets over verteld. Laten we heel even luisteren.
I think if you go to the canal where the Hacienda is, they've made this beautiful kind of permanent exhibition along the canal with metal. I don't know if you've seen that, but yeah, so that gives you a bit of history of how it all started. I mean, it was all kind of very rock and roll. It sounds great. My sister, I have an older sister who was around for that, because I was born in 88 and my sister was 15 years older, so she had her 18th birthday in the Hacienda, 21st birthday in the Hacienda. She's got some great top stories. And also my brother, my older brother, who had a lot of birthdays in there as well. So.
Nou, dus ze heeft het over een exhibition. En dan vond ik dat wel erg veel eer, maar we zijn erheen gegaan. En wat eigenlijk wel heel mooi is om te zien, is dat op het moment dat jij voor de Hacienda staat, dan zie je aan de overkant zie je cafeetjes en het is een drukke weg. Het is echt een typische stads appartementencomplex. Loop je naar de achterkant, en dat hebben we echt gedaan omdat Aurelie ons tipte. Ja, dan krijg je toch wel een beetje, is vlinders in de buik het goede woord?
Ik denk het goede woord, want aan de voorkant is eigenlijk heel weinig te zien inderdaad. Ja, er hangt nog een blue plek van hier was de Hacienda. Voor de verdere zit er een commercieel bureautje in waar mensen geworven worden. Appartementen, dus niet direct een herkenbaar iets. Maar inderdaad, je moet door zo'n smal steegje waar de urinelucht je royaal tegemoet komt. Dan ga je de hoek om en dan heb je zo'n mooie prachtige gracht aan de ene kant waar mooie bootjes doorgaan. Was er een sluis. We hebben nog gezien dat die handmatig opengemaakt moest worden om door de kanalen van Manchester te kunnen varen met de ouderwetse bootjes zelfs. En dan kijk je naar de achterkant van het gebouw en daar hebben ze een soort van bijna kunstwerk gemaakt om het monument dat hier ooit stond, de Hacienda, om het in ere te houden, zeg maar, ook door te geven aan de volgende generaties.
Ja, wij zijn er natuurlijk naartoe gegaan. Een heel klein tipje van de sluier is dat op het moment dat je een klein beetje bukt en door een paar van die balken heen kijkt, dan zie je de parkeergarage. Die parkeergarage, daar zie je ook nog restanten van de Hacienda dansvloer. Echt fantastisch. Daar hebben we het zo allemaal nog over. Maar laten we even luisteren naar de opnames van ons aan de achterkant van het appartementencomplex van de Hacienda.
We zijn er.
Ja, we zijn er inderdaad. Gelukkig zijn we er. Het heeft even geduurd, maar
precies.
Het prachtige Manchester en hij staat hier voor ons, of althans, hij stond hier voor ons.
Wat voel je? Want dit is toch de iconische, de historische plek. Het is eigenlijk een heel lelijk appartementencomplex, vol met graffiti en het is een soort nieuwbouw. Maar ja, het is behoorlijk sfeerloos, maar het is wel de plek waar ooit de Hacienda stond. Dus eigenlijk voelt het heel speciaal, maar toch is het helemaal niks.
Nou, het mooie wat ik eraan vind, is dat er wel nog tal van verwijzingen zijn in het gebouw. Aan het gebouw die terugverwijzen naar wat hier ooit heeft gestaan, namelijk een legendarische club.
Het zijn hier allemaal van die pijlers met wat tekst erop gekliederd en dat is wel keurig gedaan. En eigenlijk heb je hebt per stukje wordt aan één jaar getipt in de Hacienda. Zullen we gewoon eens even doorlopen?
Ja, we lopen er even een paar door.
De eerste is uiteraard Hacienda Opens May 21, 1982 door Bernard Manning. Dat was komiek. Op de openingsavond. En hij piste op de openingsavond die hele tent af. Er was nog geen garderobe, was er niet geregeld. De geluidsinstallatie was ruk. En hij zei daar eigenlijk dat het verschrikkelijk was, dat het nooit een succes zou worden. Dat het allemaal waardeloos klonk. En hij had op zich gelijk. Maar wat het goede nieuws was, was dat eigenlijk niemand het hoorde omdat het geluid zo slecht was.
Dat is mooi meegenomen. En dan ga je verder en dan zie je eigenlijk al tal van mooie namen terugkomen in dat openingsjaar.
82, New Order.
Ja, New Order.
Boy
ja.
George, Simple Minds. En New Order uiteraard, mede grondleggers.
Tears for Fears, die zijn zelfs nog nu bezig anno 2021 met een nieuw album na zoveel jaar. Destijds ja. Legendarische band. 83, de Smiths. Ja, om de hoek uit Zijlvoort. Natuurlijk ook Greater Manchester.
En je had ook een Zijlvoort gang in de Hacienda. Dat was een van de gangs die uiteindelijk ook voor de ondergang hebben gezorgd. Maar het is mooi. Ze staan al vroeg 83. Dat was eigenlijk nog ver voordat de Smiths een groot succes boekte.
Ja, dan lopen we even een klein stukje door. Wat ik zo bizar vind is dat het anno nu eigenlijk een soort van geschiedkundige vervalsing is. Omdat hier weliswaar een ode gebracht wordt. Met niet meer de Hacienda is als destijds. En ik ook met jou naartoe wil.
85 nog eventjes. Ja? Stone Roses, ook uit Manchester.
Daarover later meer. Waar ik eigenlijk met jou naartoe wil, dan moet een heel klein stukje doorlopen.
Hier langs
een
andere
artiesten. Maar ik wil eigenlijk even de kijker die niet kan kijken, maar wel luistert, een beetje teasen. Want als we dan over of door de smalle gangetjes naar binnen kijken, wat zie je dan? Ja, wat valt dan op? Wat springt dan in de oog?
Dit is fantastisch. Dit is... Voor de liefhebber is dit briljant. Wat je dus ziet nu, want we staan dus eigenlijk onder het straatniveau. En dan kijk je dus door die spijlers heen en dan zie je dus een restante van de dansvloer van de Hacienda. Ja, dit is, het is misschien een beetje sneu dat we er zo enthousiast van worden, maar dit is wel echt iconisch materiaal. Dus eigenlijk zie je, en je ziet ook nog al die balken zijn nog gekleurd in de zwart-gele... strepen van de Hacienda.
Ja, dat is wat het zo bijzonder maakt. Je krijgt meteen dat gevoel weer van hoe het er misschien een heel klein beetje...
Hier stonden ze te reven.
Ja, hoe het eruit heeft gezien.
Zeker.
Vind ik wel een...
En het is dus bij... Je kan er eigenlijk doorheen kijken vanaf dat het jaar 1989, 1990 wordt aangekondigd. Dat zijn natuurlijk de hoogtijjaren met 88, 87.
Ook de hoogtijjaren van natuurlijk de muziekscene zelf die hier binnen dan
de
ontstaan.
Madchester. Ja, je ziet het daar ook staan. Hebben 89, Madchester. En daar staat ook meteen een naam bij Claire Lighten. En dat is het eerste sterfgeval binnen. En dat was vanwege drugsgebruik. Dus daarbij zie je ook al meteen weer de donkere kant van het succes van de Hacienda.
Madchester rules en vervolgens kost het een overlijden. Wat is de prijs van een beruchte club of beroemde club zijn?
Ja, dit is diep. Dit is diep.
En je hoort eigenlijk een beetje onze fantasie op hol slaan als ik het zo terug hoor. Want wij zien er van alles in. We zien een dansvloer, we zien de kenmerken, de zwart-gele strepen. Die zijn er ook nog, maar dat is eigenlijk meer een soort van een markering van wat er is geweest. Je krijgt bijna zin om te gaan dansen, als ik heel eerlijk ben. Maar dat brengt me ook automatisch bij de vraag van hoe zijn ze bijvoorbeeld... Ik had over die zwart-gele strepen, heel erg kenmerkend, heel erg illustratief voor de Hacienda. Je ziet het over en elke uiting terug... Of het een ginfles is, of het posters van vroeger zijn.
Ja.
Hoe is men op dat design gekomen? Want ja, als je het ziet, weet je meteen, bam, Hacienda.
Ja het is. We hadden het ook al eerder besproken dat de eerste posters van de eerste Factory Nights, die hadden ook al die drie kleuren, wit, zwart en geel. Maar het is verder echt doorgevoerd door de ontwerper van de club, Ben Kelly. Ben Kelly is iemand die in de jaren 70 voor de Sex Pistols werkte. Ook bijvoorbeeld het design deed van de winkels op Kings Road. Dus we passen ook weer bij de eerste aflevering. En wat heel erg tof is dat hij bereid was om ons te vertellen over zijn design.
Eén vraag. Ben Kelly is dus geen muzikant.
Klopt.
Is echt puur een designer. Zoals we eerder ook al hoorden, weer een nieuwe designer bij de club. Mensen die achter Factory Records zitten.
Klopt, ja. Want iedereen dacht van als er een nachtclub komt, dan gaat Peter Saville, de designer van het label, dan gaat hij het ontwerpen. Maar Peter Saville zei van, I know a guy. En hij had al wat dingen samen gedaan met Ben Kelly. Onder andere ook de cover van Love Will Tear Us Apart. De single van Joy Division. Dus ze hadden al eerder al wat dingetjes gedaan samen voor Factory. Maar Seville zei tegen Wilson en Erasmus van... ga maar eens met hem praten. En zo geschiedde. Ben Kelly pakte de trein vanuit Londen. Kwam naar Manchester en sprak met die mensen. Maar hij sprak dus later ook met ons.
Ja, dat was wel heel mooi.
En laten we daar even naar luisteren.
I'm Ben Kelly. And I designed the Hacienda nightclub in Manchester, which opened in 1982. So I guess I was designing it in 1981. It was the first time I had ever designed a nightclub. And it was the first time I'd designed anything on the scale of that nightclub. But secondly, it was also the first time that the group of clients had commissioned the design of a nightclub, but it was a new experience on both sides, the client and the designer. And so, and I describe the fact that both parties were quite naive in terms of the design process of a nightclub and the process of commissioning a nightclub. But I like to think that that naivety was actually a big strength, and was partly helped to make it something that was unique, because we were no parties were carrying any preconceptions or baggage about what a nightclub might possibly be. It was totally new to us. However, I would add to that that one of the reasons why it happened was the fact that the band that was Joy Division and became New Order at the time of the tragic suicide of Ian Curtis, mm-hmm. and the first tour of America, or the first gigs in New York that the newly renamed New Order did, really that time they spent in New York opened their eyes to the whole different world of what nightclubs could be or were in New York. And they came back and they said, we want ours. And that was, I believe, partly driven by their manager, Rob Gretton, who was a very unusual man, I think, and a very important, his role in the management and ultimate success of Joy Division and then New Order and realization of the Hacienda, his role was very strong. Mm-hmm. And the combination or the mixture between Tony Wilson, who had a Cambridge University education and understood about history of politics, history of art, and was something of an intellectual, as some might think not, and Rob, who was kind of more streetwise and grew up, you know, the different side of the tracks to Tony Wilson, but they became a force to be reckoned with, I would say.
How were the people responding to it when the Hacienda opened? Were they like, wow, this is totally new? Or
when the Hacienda opened, people just didn't know what to make of it at all. And I would say it took years for it to come to life properly, mm-hmm. because it had never been seen before. But the scale of it, it was cathedral-like in its scale. It was huge. And it was in Manchester. So you could say it was Factory's gift to the city. Mm-hmm. But, you know, I remember the opening night, which was kind of weird. But, people came, everybody was very excited. And it was an unusual night. And it was almost a kind of a celebration. But day two, and day three and day four, when people had to become a member, you had to pay a small amount for a membership to the club, which people did. And of course, because it was Factory and because it was connected with New Order, there was already an inbuilt, if you like, fan base. The unique thing about Factory was that, as Peter Saville will say, there was never a remit to profit. Before the Hacienda, and they were just signing bands, it was all, you know, there were no contracts. It was the bands could leave at any time, or some contracts were signed in blood or whatever. So the idea of profit was something which, you know, there's usually a business plan, there's usually a whole raft of administration going on, mm-hmm. not here. And there was a fabulous, I would say, a fabulous naivety. You could call it naive, or you could call it the opposite of naive. You could call it, they were like benefactors. They were like kind of, just giving something to the city, to the kids.
Ja, ik vind het mooi om te horen. Vooral ook de naïviteit die hij meerdere keren noemt. Je hoort later ook in interviews, ook met Peter Hook zelf, dat ze proberen niet het woord mismanagement in de mond te nemen, maar dat ze het ook hebben over naïviteit en dat ze soms ook maar wat deden. En dat kun je heel negatief uitleggen, maar Ben Kelly laat ook zien dat ook juist hele mooie kant heeft. Dat vind ik wel mooi. Het zit totaal geen wrok ook. We horen hem later nog een paar keer.
Mooie uitspraken die hij doet, hè. Vooral ook waar ligt de focus op. Het was nieuw voor Manchester. Ja, mensen kijken vooral naar New Order. Dat trok een eerste aandacht van de fans met name. Ja. Maar het gaat dus groeien. De Hacienda is nu een feit. De deuren zijn echt open, zeg maar.
Klopt, Hacienda was aan. En het was ook best een vliegende start, omdat Factory het natuurlijk gewoon nog steeds goed deed in de stad. Dus heel veel mensen die herkenden de Factory en waren dus automatisch ook wel fan van de Hacienda. Maar het feit dat het een vrij normale club was, getuigt eigenlijk de Sexual Healing. Dus het nummer wat we in het begin lieten horen. Dat was, werd in 1982, maakten ze een overzicht van de meest gedraaide platen in de club. En daar stond Sexual Healing op 1. Dus het geeft aan dat het eigenlijk nog een vrij reguliere club was, met ook gewoon reguliere dansmuziek. En het was achter de schermen een enorm zooitje. En we noemden al wat problemen eerder al van het geluid en de garderobe. Maar de kosten gingen echt door het plafond.
Waar stroomden de centen? Waar ging het geld dan naartoe? Als je zegt, dit is zo'n chaos. Je weet toch wat je binnenkrijgt en wat je uitgeeft. Waar gaat het geld dan naartoe?
Nou, de huur was bizar hoog. Er waren wurgcontracten afgesloten met bierbrouwerijen. Gewoon uit pure onwetendheid. En ook de administratie was één grote teringzooi. En bijvoorbeeld Pieter Hoek, die moest op een bepaald moment... kwam er een fan naar hem toe in de ACN. En die zei, kun je mijn membercard signeren? En dat deed hij. En toen zag hij bij de nummer staan dat het nummertje 7100 nog wat was. En hij dacht, verrek, ik heb gisteren de administratie gezien en we hadden maar pas een paar duizend membershipkaarten verkocht. Dus hij heeft intussen zoiets van, er klopt helemaal niks meer van. Ik krijg in ieder geval niet 7000 keer, zie ik op de facturatie zien dat er 7000 membershipkaarten zijn verkocht. Dus daar ontstaat iets van, dit klopt niet. En daarnaast zit eigenlijk alle bandleden zit ook al voor heel veel geld in de club. Dus eigenlijk is het de hele opbrengst van Factory Records komt van New Order en de backcatalogus van Joy Division. En daarnaast moeten ze ook nog zelf een paar keer geld bijleggen. En het lijkt erop dat het dat er eigenlijk nog steeds heel erg zoekende is naar hoe werkt het precies zo'n club opzetten. Dus inderdaad, het geluid was niet goed, er was geen garderobe.
Maar je hebt dus een naam, je hebt dus strak een mooi design. Alleen ja, qua logistiek en qua administratie, laat ik zeggen, niet een prachtige goede start, maar vooral ook een grote bende.
Klopt. Maar goed, er is dus wel heel snel tractie. Er komt het concert van de Smits, die komen optreden. En eigenlijk lijkt het ook meteen, komen er wel wat mensen op af. En mensen vinden het eigenlijk ook hartstikke leuk. En we hebben het eerder gehad over onze kapper, die mij een kopje kleiner heeft gemaakt, letterlijk. En we laten hem nog even horen wat hij vindt van... of hij iets kan vertellen over het beeld van de club in die tijd.
But I arrived back to when the Hacienda embraced the dance culture. Oh, yeah. And in a lot of ways. Because when the Hacienda first opened, it was quite an ambitious project for Tony Wilson, Rob Gretton... And Alan Erinus was an actor. The three of them were the founders of Factory Records. And they used to put bands on a social club called the Russell Club in Moss Side.
Yeah, read about it.
But they wanted their own bricks and mortar premises to put the bands on, local bands.
Yeah.
And it was always, the last first few years, it was always a little bit too ambitious, the Hacienda. It wasn't really that good as a club. Yeah, they were struggled financially for a lot of years. Luckily for them, the New Order track Blue Monday financed the Hacienda. But without that, it would have closed down years ago.
De ambitie is er, de naam is er, de club rolt. Maar ja, soepeltjes gaat het inderdaad nog niet. Maar je zou toch zeggen, als je deze club opricht en daarmee ook automatisch manager bent, dan zit je hier toch bovenop. Je ziet toch waar de problemen ontstaan, dan... Zet je je schouders eronder als arbeidersklasse waar Manchester zich mee typeert. En dan los je dit toch op. Dat heb je toch zo in de gaten, zou ik toch zeggen.
Ja, het lijkt er echt op dat mensen echt geen idee hadden wat ze aan het doen waren. En Pieter Hoek vertelt dat is later. Hij heeft het in zijn boek beschreven, How Not to Run a Club. Daarin vertelt hij ook dat hij later bij managementvergaderingen aansluit. En dat het alleen maar over koetsen en kalfjes en over bier gaat. En dat er bijvoorbeeld ook wordt vergeten om de belastingen mee te tellen of zo. Dus je merkt gewoon dat echt niemand ervaring hiermee heeft. Dat het ook helemaal niet hun talenten zijn. Maar goed, de club is uniek qua design. En dat zei Wilson ook al, dat zei de kapper. Dat is eigenlijk nog wel een mooi punt om Ben Kelly, dus de designer, nog even te laten vertellen. Want waarom wist hij het nou zo te maken?
I knew then, I think, that it was a bigger job than they had realized. I think they thought initially, it might be just a coat of paint, tidy up the toilets, build a stage and put a bar in and away you go. But no, there was a lot of structural work had to be done, and it was a much bigger project than I think they realised. And the more we showed them designs, the more they were excited, the more they wanted, and it kind of grew almost organically. But then there was the whole thing about trying to establish a brief for the project. You need a brief.
Mm-hmm.
No brief existed. So it was, well, you know, we need this, we need this, we need this. And the huge debate, which went on for some time and became quite a big argument, was where in the space should the stage go and where should the main bar go and where should the dance floor go? And Rob Gretton, managing a band, thought the main stage should go at the far end of the space. I thought, if that happens, it will be a venue, because that's what a venue does. This was meant to be a nightclub that people could dance in, and so it was a hybrid space. It was a nightclub, it was a bar, it was a disco, it was a venue, and I felt it had the power, for the flexibility or the potential to be an amalgamation of all of those things, a hybrid, a kind of something almost unique. Because it was Factory Records, there were no preconceptions, so I had a free rein completely. So it was just the most amazing opportunity for me to kind of express myself and to use materials that maybe I had stored up in my head. But the opportunity never arisen to use those materials or that mix of materials or colours or fittings, whatever. So as the thing progressed, for example, the dance floor was built one step up off the main floor of the space. That one step was a bit of a trip hazard. So I came up with the idea of positioning roadside bollards,
mm-hmm,
at the edge of the dance floor space, 1 meter apart, as a kind of filtering system on and off of the dance floor, and that marked the edge and change in level. And then in line with those on the lower level of the main floor, I had cat's eyes that you see in the center of the road set in line with the bollard. So suddenly you've got these fittings that you would never see in an interior, let alone in a nightclub, but they were serving a practical purpose. They're also very economically priced. They were cheap to use. It probably cost more to install them than it did to buy them. But that kind of set a precedent for this kind of unusual use of materials. So I looked to the language of industry and factories, where anything hazardous is marked with a kind of a coding, and stripes were, you see stripes marking hazards in factories and workplaces, and it ended up those stripes on those columns became the kind of the major part of the iconography of the design of the Hacienda, and they have gone global. You see stripes on pretty much goddamned everything. Pissed me off for a long time, but I know I can't have copyright on stripes. but they have found their way into the kind of world of popular culture and beyond, I would say.
Je merkt, Ben Kelly heeft een eigen kijk op de zaak. Hij heeft uiteraard natuurlijk nog heel veel meer te vertellen, want we hebben hem eigenlijk best wel uitvoerig gesproken. Hele prettige en vriendelijke man die echt anekdotes de een en de ander ophaalt, maar ook inderdaad ook oprecht een andere kijk geeft dan bijvoorbeeld inderdaad andere mensen die betrokken waren bij dit project. Wat mij bij is gebleven is vooral dat hij een herkenbare identiteit gaf aan de Hacienda. Ik bedoel, er is nog veel te doen om het te laten slagen, maar hij gaf er vooral een duidelijk herkenbaar gezicht aan. Iets wat iedereen die inderdaad in de Hacienda is geweest kan onderstrepen. Onder andere de kapper die inderdaad in Whittington, vaste bezoeker, die onderschrijft dat ook in zekere zin. We merkten het ook toen wij daar waren geweest in Manchester, en na afloop wij op social media een berichtje posten van we zijn er geweest, we zijn bezig met de bedevaartsreis. Je kunt hem straks allemaal luisteren online als podcast. Daar reageerde iemand van mij totaal onbekend uit de hoek Amsterdam op die post. En die reageerde met de Hacienda, briljant, ik ben er geweest. Sterker nog, ik heb een stukje van de Hacienda in mijn kelder staan in Amsterdam. Hij had dus gewoon een stuk dansvloer. Cool. Ik vraag me af hoe, maar hij heeft het misschien eruit gesloopt na het sluiten, geen idee. Hij had een stuk dansvloer gewoon in zijn kelder staan. Dat zegt wel iets over de status van enerzijds de Hacienda, maar ook het design van Ben Kelly. Want het is van een design van een, ja, tussen aanhalingstekens, venue, nachtclub. En hij wilde er meer van maken, dus wat hij ook aangeeft. Is het eigenlijk een soort van bijna kunstwerk geworden, wat inderdaad de liefhebber en de verzamelaar dus letterlijk en figuurlijk vanuit Manchester meegesleept heeft, helemaal naar Amsterdam. Ja, bijzonder om te horen. Mooi verhaal ook dat iemand dat durft te delen.
Ja, rare jongens die Amsterdammers.
Ja, dat lijkt me inderdaad wel typisch een uitspraak van jou, ja.
Hey, in de volgende aflevering, want we gaan ermee stoppen. Volgens mij zit er een heel mooi punt. We horen Ben Kelly ook zeggen dat ze langzaam een beetje zoeken naar hoe maak je hier echt een venue van, dat je hier kan dansen. We merken dat het qua muziek nog een beetje zoeken is. Met de hele club is nog zoekende, maar het heeft iets. Mensen in de buurt vinden er wat van. We hebben ook al geconstateerd dat ook New Order een weg begint te vinden. Dus dat moeten we natuurlijk in de volgende aflevering goed gaan uitdiepen. En dan gaan we het uiteraard ook hebben over de elektronische muziek en de rave die deze tent gaat overnemen.
Ja, de muzikale omkeer met house en acid die opkomen inderdaad. Ja, hopelijk gouden jaren die gaan aanbreken voor enerzijds Manchester. Want dat is dan het profiel waar we naartoe gaan werken. En natuurlijk de Hacienda als centrum, als middelpunt. Dus kortom, genoeg reden om gezellig te blijven luisteren op deze bedevaartsreis.
Doe dat, blijf luisteren. Tot de volgende.
Meer weten? Bekijk king.nl/hacienda voor foto's, informatie, het extra dikke e-book en een citytrip door Manchester.
Dit was een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.